Het is fijn om hier te zijn. Bijzonder om hier te zijn. Zwolle zal altijd een bijzondere plek in mijn hart houden. Omdat al mijn kinderen hier naar school zijn geweest. En ik ook een beetje. En het heeft me heel veel rijkdom gebracht en heel veel, veel vrijheid ook om dingen te benaderen. Ik wil met jullie vandaag die schriftlezing verbinden met een verhaal in de Bijbel. En het verhaal in de Bijbel, dat vinden wij in Markus 5. Markus 5, 1 tot 20. Toen ik teenager was, dan dacht ik van, oh, wat een lange schriftlezing. Een tweede. Maar vaak is het zo dat een bekend verhaal dan toch details heeft die we pas weer voor ogen hebben als we het allemaal gelezen hebben. Dus ik wil dat we samen dezelfde basis hebben en daarom wil ik het samen met jullie lezen. Markus 5 en dan vers 1. Ze kwamen aan de overkant van het meer. En voordat ik hier verder ga, wil ik nog eventjes invlechten dat de discipelen die stappen hier uit de boot. En het is net de hele zware storm geweest op het meer van Galilea. En ze zijn nog helemaal doorheen geschud en helemaal onder de indruk van wat ze daar meegemaakt hebben. Dat zelfs de woeste machten toch aan Jezus gehoor hebben gegeven. En nu stappen ze dus uit in het gebied van de gerazenen. Toen hij uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de grafspelonken een man tegemoet die door een onreine geest bezeten was en in die spelonken woonde. Zelfs als hij vastgebonden was met een ketting, kon niemand hem in bedwang houden. Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk. En niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen. Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en viel voor hem neer. En luid schreeuwende zei hij, wat heb je met mij te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer je bij God, doe me geen pijn. Want hij had tegen hem gezegd, onreine geest, ga weg uit die man. Jezus vroeg hem, wat is je naam? Jezus en de man antwoordde, Legioen is mijn naam, want we zijn met velen. Hij smeekte hem dringend om hen niet uit de streek te verjagen. Nu liep hij op de berghelling een grote kudde varkens te grazen. De onreine geesten smeekten hem, stuur ons naar die varkens, dan kunnen we bij ze intrekken. Hij stond hun dat toe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens en de kudde van wel 2000 stuks stormde de helling af, het meer in en verdronk in het water. De varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen dat wat hadden ze meegemaakt. En de mensen gingen kijken wat er was gebeurd. Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand. Dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen. En ze werden door schrik bevangen. Degenen die al alles gezien hadden, legden uit wat er met de bezetenen en met de varkens was gebeurd. Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan om hun gebied te verlaten. Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem te mogen blijven. Dat stond hij hem niet toe. Maar hij zei tegen hem, ga naar huis, naar uw eigen mensen en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u ontfermd heeft. De man ging weg en maakte in Decapolis bekend wat Jezus voor hem had gedaan en iedereen stond verbaasd. Ja, dat is een heel gebied. Hij spreekt hier over Decapolis. Ik weet niet, ik had natuurlijk op de Bima wat moeten meenemen. Maar ik heb vertrouwd dat jullie hele goede ogen hebben. En dat is dus Israël hier. Je hebt hier de Dode Zee en hier heb je het meer van Galilea. En al die zwarte steden aan deze kant, alleen eentje aan die kant, maar die zwarte steden hier en daarboven, dat is Decapolis. En Decapolis, dat is, zijn steden die eigenlijk een Griekse achtergrond hebben. En die zoiets hadden van, we willen niks te doen hebben met de God van Israël. En dat laat misschien ook een beetje vermoeden waarom ze daar varkens hadden en onreine dieren. Maar ik heb al begrepen in de Sabbatschool dat er verschillende zijn die in Israël geweest zijn. Nu was het plan ook van mij geweest in maart om daar met mijn vader naartoe te gaan. Maar helaas is dat net niet meer gelukt, omdat hij heeft een hele slechte prognose gehad. En we waren op het weekend dat we eigenlijk weg wilden gaan, waren alle onze kinderen daar om afscheid te nemen van ons. En toen merkten we van het gaat niet meer. En 3 weken later is hij helaas overleden. Maar we waren dus in de voorbereidingen daarvan. Dus Israël stond heel erg op ons netvlies. En ik heb begrepen dat er heel wat zeiden vanochtend van... ze kennen waar Hamageddon plaats zou vinden, de vlakte. En ik heb me laten vertellen dat... dat verhaal hebben we gelezen uit Marcus. En Gadara en Gerasa, dat ligt ook hier dicht bij het meer van Galilea. En ons verhaal speelt hier in Gerasa. Maar het is waarschijnlijker dat het Gadara is geweest, maar het maakt niet uit voor het verhaal. Het gaat erom dat daar bij Gadara is een vlakte en die vlakte, zo'n plateau, een hoog plateau, daar kun je je ook nog steeds voorstellen dat daar dieren hebben gegraast. En dan gaat het echt heel steil naar beneden. En het is een bijzonder gebied. Als je dan voorstelt dat daar beneden dan aan het oever Jezus uitstapte en dat daar iemand naar hem toe afgerend kwam. En als iemand zo wild eruit ziet als dat hij eruit zag, ik denk dat de discipelen daar 2 stappen naar achter gedaan hebben. Misschien zelfs in het boot weer waren om te denken van... niets als wegwezen hier. En de reactie van de wilde man die daar komt op Jezus afgestormd, die is verrassend, omdat in plaats dat er wat ernstigs gebeurt, valt hij op de knie. Hij valt op de knie en smeekt van Jezus hem dankbaar zal, dat Jezus hem genadig is en dat zijn demonen, dat hij in de varkens mogen gaan. We hebben net het verhaal gelezen. We weten dat Jezus die man geneest en dat de boze geesten in de varkens gaan en die storten in de diepte en zijn dood. Ik weet niet of jullie ooit een keertje 2000 varkens gezien hebben, maar wij hebben een keertje geprobeerd een vakantieplek te vinden voor vrienden van ons. En we waren heel verbaasd dat het heel erg goedkoop was, waar we wat konden vinden. Dus we gingen daar naartoe om te kijken van, heeft het een reden of zo? Dus we gingen daar naartoe en we waren nog niet de bocht om, toen daar ons een ontzettende geur en stank tegemoet kwam. En we dachten van, wat is dit hier? Maar daar was dus tegenover was een varkensboerderij. En ze kregen net een beetje ook te eten, dus het was een ontzettende lawaai die op ons afkwam. En dus dat waren alleen 200 of 300 varkens. Maar als je bedenkt wat dat voor een ontzettende kabaal geweest moet zijn bij 2000 varkens. En het is ook een beetje symbolisch, omdat 2.000, 3.000 waren ook in een legioen. Dus, en heel symbolisch dat die demonen dan ook in varkens hun huisvesting mochten hebben eventjes. Maar je moet je voorstellen dat je dus dat ook meemaakt. En de varkenshoeders die heel erg, ja, misschien rustig daar gezeten hadden, die zien dat allemaal binnen een paar ogenblikken gebeuren voor hun ogen. En die worden met schrik bevangen. En ik kan me voorstellen, dat plateau was daar, onderaan was het meer van Genezareth. En ze moesten omhoog lopen, dus het was nog hoger die bergen, om naar de dorpen toe te gaan, dus waar die mensen vandaan kwamen. Je kunt je voorstellen dat die 2000 varkens waarschijnlijk een stukje, ja, veilige pensioensvoorziening waren voor de eigenaren. Die hadden dat geïnvesteerd daarin. En dat plotseling hun hele hebben en houden gewoon plotseling er niet meer is. En ja, ze rennen naar boven en ze vertellen, die varkenshoeders, die vertellen dus op het land en op het, in de stad, vertellen ze van wat daar hun gebeurd is. En dan wil ik ook eventjes stilstaan bij die genezenen. Die genezenen die is nog helemaal onder de indruk van wat bij hem met hem gebeurd is. En ik kan me voorstellen dat Jezus hem meeneemt naar het water daartoe, dat ze hem helpen om schoon te worden. Dat er misschien iemand nog een mesje bij zich heeft en dat haar fatsoeneert en baard wat trimt. En dat iemand nog een mantel over heeft en die om hem heen slaat. En die zijn, en dan zit eindelijk zit hij daar aan Jezus zijn voeten. En als je je voorstelt dat nog een paar uurtjes daarvoor hij eigenlijk helemaal, nog vol met demonen zat, vies was en niet wist wat met zijn leven zou gebeuren. En ik heb vroeger, een begin van dat ik verpleegkunde net achter de rug had, daar heb ik in alle delen van de, waar je verpleegkundige kon zijn, heb ik een beetje ingesnuffeld. En daar ben ik ook een paar maanden, en ik denk dat het anderhalf jaar zo'n beetje waren, heb ik ook in de ouderenpsychiatrie gewerkt. En daar is me zo echt bewust geworden dat mensen die met hun hoofd heel belast zijn en met hun hart, dat die heel erg onrustig kunnen zijn. En sommigen die waren echt de hele dag aan het heen en weer lopen en waren snel geprikkeld, snel agressief. En sommigen die ontwikkelden ook krachten, die waren onvoorstelbaar. En die kunnen gewoon niet stilzitten. En sommigen die hebben al geprobeerd om hem te helpen en die dachten van nou, dan moeten we hem vastketenen. Dan kan hij zich in elk geval niet meer bezeren. En ik denk dat ze dat best wel met een goede reden gedacht hebben om dat te doen. Maar hij was zo krachtig, hij kon het gewoon van zich afschudden en hij kon gewoon niet stil zijn. En plotseling zit hij daar voor Jezus voeten en hij komt tot rust en hij denkt van wat gebeurt hier allemaal? En hij is nog helemaal onder de indruk dat zoveel jaren hebben mensen geprobeerd om hem te genezen op de een of andere manier. En het is niet gelukt. En nu zegt hij iemand alleen maar één woord of zegt van ga eruit en het gebeurt gewoon. En hij is echt genezen, hij is helemaal vrij. En hij is nog helemaal verbaasd, hij valt van één verbazing in de andere, omdat dan komen al die dorpelingen en stedelingen, die komen daar de berg naar beneden rennen om te zien wat er gebeurd is met hun hebben en houden. En dan zien ze de genezenen zitten bij Jezus. En ze kijken nog een keertje, ze denken van, die komt ons zo bekend voor, maar wie is hij dan? En ze zien dat diegene is die zoveel jaren demonen en die hele plek rondom hebben getyranniseerd. En hij verbaast zich daarover van dat de mensen niet blij zijn, dat hij genezen is, omdat de verspanning uit zijn spieren is weg. Zijn nekwervels, die hartstikke pijn deden, omdat het allemaal verspand was, dat was helemaal weer in orde en hij had geen hoofdpijn meer. En die mensen die moesten toch blij zijn dat hij genezen is, maar in plaats van blij te zijn dat hij genezen is, zeggen ze tegen Jezus van, ga alsjeblieft weg, weg van hier. Ze denken van, als Jezus met één woord iemand die jaren en jaren met demonen bezeten was, kan bevrijden, wat kan hij dan nu nog als volgende doen? Iets wat ik misschien helemaal niet wil, wat gaat hij doen? Deze Jezus moet gewoon gaan. En die genezene die kijkt rond en die begrijpt het niet, dat ze willen dat die man die hem genezen heeft, die zoon van God, de allerhoogste God, dat die weer weg moet gaan. En hij denkt van, wat gebeurt er met mij als ik hier blijf? Wat gebeurt er dan? Misschien dat die mensen op me afkomen en zeggen van, door jou zijn we al ons pensioen, onze oude dag, wat we alles maar geregeld hadden, zijn we kwijt. Jij moet het voor ons betalen. En hij denkt van, oh Jezus, alsjeblieft, hij smeekt hem, laat me met je meegaan. En Jezus zegt van nee. En het is heel frappant dat dezelfde zin die die boze geesten gebruiken om te vragen van mogen wij in de varkens? En Jezus staat het hen toe dat de bezetene die nu genezen is tegen Jezus zegt van laat me alsjeblieft met je meegaan. En Jezus staat het hem niet toe. Jezus zegt tegen hem van, nee, blijf hier. Blijf hier en ga terug naar de mensen die bij je horen. Ga naar uw huis tot de uwen en bericht hun al wat de Heere in zijn ontferming u gedaan heeft. En hij staat het hem dus niet toe. En Jezus die reageert soms op een manier dat we niet weten van waarom reageert Jezus zo op die manier en niet anders. Jezus is toch een predikant, hij is toch een zielenbeschermer. En als mensen naar hem toe komen en zeggen van wij willen heel graag dat je iets voor ons doet, omdat we zitten in nood, we zitten in problemen, dan zul toch de predikant zeggen van ik zal je helpen en ik ondersteun je. Maar Jezus stuurt hem terug naar het hol van de leeuw, kun je zeggen. Hij stuurt hem terug in een ruwe wereld en Jezus zegt ga. Ga terug naar jouw eigen mensen. Ja, waarom? Jezus wist dat deze man iets te vertellen had. Hij had iets te vertellen. Hij was niet harteloos. Maar Jezus ziet verder als dat wij zelfs kunnen zien. Net zoals dat wij op weg waren naar Engeland en we hadden deze mist waar je niet doorheen kon zien. Soms is ons leven op die manier dat we niet weten wat de volgende stap is. Maar Jezus weet het. En ik weet dat een keertje, jaren terug hadden we een keertje een hele ingrijpend gesprek met ouders die hun kind hadden verloren door zelfmoord helaas. Hij was adventistisch opgevoed en we vonden het heel ingrijpend dat en je had gewoon geen woorden om hun te begeleiden. En die moeder die was vertwijfeld en die zei van ja, nu had hij eigenlijk dat hij God een beetje had losgelaten. Maar vroeger, toen hij kind was, toen was hij ook heel erg ziek. En toen hebben wij gebeden om voor genezing. En hadden we dat nou niet gedaan? Wat was er dan met hem gebeurd? Het zijn soms vragen die ons levenspad langskomen. Van vragen waar we zeggen van, hoe komt het dat dat gebeurt? En ik denk dat dat een echte Griekse benadering is. Omdat Joodse mensen die vragen niet waarom, maar die vragen waartoe. En ik denk dat dat iets is wat we ook Jezus en van God mogen vertrouwen. Dat hij onze toekomst in zijn handen heeft. En hij weet wat voor ingrijpende dingen die ook gebeuren in ons leven, dat Hij ons bij zijn hand neemt en dat Hij voorbij de horizon kan kijken en ons kan troosten en nieuwe kracht kan geven en een nieuwe bestemming, soms heel anders als dat we gedacht hebben. Ik denk dat, ik kwam vanochtend ook hier en ik dacht van, wat tref ik aan? En ik heb gemerkt dat er ook dingen gebeuren in verschillende van jullie's leven, waardoor je een hele andere richting kijkt in je leven en dat je stappen neemt en dingen, je leven weer een andere perspectief krijgt. Maar Jezus ziet verder. Verder als dat wij kunnen. En we mogen ons leven in zijn handen leggen. En zoals we ook gezongen hebben, soms weten we de weg niet van onze toekomst. En dat wist deze meneer ook niet. Hij was net genezen. Hij was nog helemaal vol daarvan. En hij wordt teruggestuurd naar zijn familie. En je ziet hem in gedachten, zie je hem van het plateau omhoog lopen naar zijn dorp, naar zijn stad. En hij weet niet, wat moet hij dan zeggen? Wat moet hij zeggen? Hij heeft zoveel kapot gemaakt in zijn leven. Zoveel is misgelopen in zijn leven en hij wordt gewoon teruggestuurd. En met zware voeten zie je hem lopen, zijn straat. En ik neem nou maar aan, het staat niet in de Bijbel, maar ik neem aan dat hij getrouwd was en dat hij kinderen had. En ik wil jullie vragen je te verplaatsen in zijn situatie. En dat jij zelf diegene bent die genezen is. En die loopt door de straat en je staat daar voor je huis en je klopt aan. En de deur wordt opengedaan. En je vrouw ziet je. En tegelijkertijd dat ze je ziet, overvalt haar de schrik. Omdat de laatste keer dat je daar was, toen heb jij haar geslagen. En ze was zo, voelde zich zo vreselijk. En die kinderen die hebben dat verder gezocht. Die durft niet bij hem te zijn, omdat ze bang waren voor zijn drift. En hij zegt van, meisje, heb je gehoord? Heb je gehoord van de varkens waar mijn demonen uitgedreven zijn? Dat waren de varkens die zijn naar beneden gestort omdat mijn demonen uitgedreven zijn. Ik ben anders. En ja, ook in deze tijd hebben sommige vrouwen hebben dat al vaker gehoord, dat de situatie anders is. Dat ze wel weer kunnen vertrouwen dat er een verandering heeft plaatsgevonden en dan toch is het niet veranderd. En ze is bang en hij heeft dus de voet nog in de deur staan en hij zegt van, luister eens, ik ben echt veranderd. En langzaam vindt het gesprek plaats richting woonkamer en de kinderen zien dat de vader komt en ze springen uit het raam, dat kan in Israël heel makkelijk. En zij verstoppen zich. En ze zijn heel verbaasd omdat het gesprek dat vindt heel rustig plaats. En ze zijn wat nieuwsgierig en je ziet ze het raamkozijn een beetje omhoog kijken en doorheen kijken. En ze zien papa en mama heel rustig aan tafel zitten, wat al eeuwen niet meer gebeurd is. En langzaam een paar minuten later durven ze wel nog meer zich te laten zien. En dan zegt hij van, kom rustig binnen, ik ben veranderd, kom rustig binnen. En hij vertelt opnieuw het verhaal. En dat wat nog nooit sinds jaren niet meer geweest is, is dat ze bij elkaar aan tafel zaten. Dat het rustig was, dat ze zelfs met elkaar konden lachen. En dat ze rustig die avond naar bed konden gaan. Maar de volgende ochtend staat hij al heel snel weer op en zijn vrouw is eventjes bang. Ze van, waarom sta je nu al zo vroeg op? Hij zegt van, oh, ik moet naar Jan en ik moet naar Kees toe. Omdat ik heb al zoveel de laatste keer misgedaan. Ik heb hun voor het hoofd gestoten en ik ben handtastelijk geworden. Ik moet hen ook vertellen dat ik veranderd ben. En zijn vrouw zegt van, ga maar, ga maar. En hij stapt de straat uit en hij loopt naar de buurman toe en die ziet hem al staan en die gaat alweer in verdediging. Ofschoon hij geen schijn van kans heeft, dat weet hij, maar hij moet toch wat doen. En hij zegt van, je hoeft het niet, je hoeft niet bang te zijn, ik ben veranderd. En hij vertelt het verhaal opnieuw en hij gaat naar Kees toe en hij vertelt het daar opnieuw en hij gaat de straten door en hij gaat van één dorp naar het andere en hij kan niet meer stoppen. Want hij heeft Jezus ontmoet. Hij heeft Jezus in zijn eigen hart meegemaakt wat hij meegemaakt heeft. En hij is veranderd en iedereen herkent hem. Iedereen ziet en weet dat hij diegene is die ze niet konden benaderen, waar dat hele dorp op hem gelegen heeft om hem in bedwang te houden. En dan zien we dat wij, als we Jezus echt ontmoeten in ons hart, als hij ons hart geraakt heeft, als hij onze richting in ons leven heeft veranderd, dan kunnen we niet anders. Dan kunnen we niet anders als dat te vertellen wat in ons hart is. Als we een interessant voetbalspel zien of een interessante film zien die ons hart raakt, dan praten we er ook heel natuurlijk over. En zo natuurlijk als dat wij over zulke dingen kunnen praten, zo natuurlijk stel ik me voor dat deze man van dorp naar dorp gegaan is vandaag. Ik heb het niet gezien nog. Ik wil nog een keertje naar Israël gaan. Maar al diegenen die daar al geweest zijn. We hadden een kamer gehuurd in het Adventistische gastenverblijf in Jeruzalem voor een week. En ik heb Jeruzalem laten weten van het spijt me, we komen niet weg, we kunnen niet komen. En ze hebben gezegd van zuster, Jeruzalem bidt voor jou. En ik denk dat daar ook bij het meer van Galilea was onze tweede stop geweest. Wat hebben jullie meegemaakt toen daar in Israël? Misschien kunnen jullie mij dat vertellen. Maar ik weet dat het een plek is waar Jezus geweest is en waar hij mensenharten heeft geraakt. En ook is het soms moeilijk voor ons om ons dat voor te stellen dat Jezus ook in ons hart, nu hier in ons hart werkt. Maar er zijn mensen soms die hebben heel veel Bijbelkennis, maar ze hebben Jezus nog niet ontmoet. Er zijn mensen die bouwen aan de kerk, maar ze hebben desondanks Jezus nog niet persoonlijk in hun leven meegemaakt. En je hoeft niet over God te spreken. Rekenen iedere dag en we hebben in de eerste uur gehoord hoe moeilijk dat soms gaat in ons werk. En ik heb het ook niet altijd even makkelijk om daarover te praten. Maar het is, we hoeven het niet te doen. Maar als je Jezus echt hebt ontmoet in je leven, dan wil je het doen, dan kun je niet stoppen, dan ben je gewoon deel van die fascinatie dat jij de Zoon van God hebt ontmoet. De Allerhoogste God. En nu vraag ik jullie. Wat zou jij doen als jij naar huis zou gestuurd worden? Wat zou jij vertellen? Niet van 500 jaar terug, niet van wat gebeurd is, wat zoveel jaren terug ligt, maar afgelopen week, gisteren, vanochtend, kun je daarvan vertellen elkander. En ik ben van overtuigd dat als we dat met elkaar delen, en dat hebben we ook vanochtend met elkaar gedaan, en het heeft me zeer beroerd in mijn hart. En dat mensen dat nog steeds doen en dat ik dat zelfs vanochtend heb ervaren. Laat ons eventjes alleen maar 2 hoofdstukken verder gaan. En daar in Markus 7 gaan lezen, omdat ze hebben Jezus de weg gewezen en gezegd van ga alsjeblieft weg. En ik wil van Markus alleen een stukje lezen vanaf vers 31. Markus 7 vers 31. Hij vertrok, Jezus dus, weer uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het meer van Galilea, dwars door het gebied van Decapolis. Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak en men smeekte hem om deze man de hand op te leggen. Hij nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem, Ephata, wat betekent ga open? Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was. Maar hoe strenger hij het hun verbood, hoe meer ze het rondvertelden. De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden, alles wat hij doet is goed. Ze gingen dus via Sidon naar het meer van Galilea, dwars door het gebied van Decapolis. Weten jullie nog, de genezene, waar kwam hij vandaan? Decapolis. 2 hoofdstukken verder, ik heb geen idee hoeveel tijd tussen ligt. Maar Jezus wist wat hij zei, toen hij zei van, nee, je mag niet met me mee. Nee, je hebt zoiets meegemaakt, dat moet gedeeld worden, ga. Ga. Ik kon nog zoveel verder gaan, maar het is 12:00 geweest. En het is tijd dat wij geraakt worden door Gods woord, door Gods daden in ons leven, en dat wij op weg gaan. Op weg gaan naar het huidige Decapolis. En delen met de mensen waar we mee werken, waar we thuis mee zijn. Sorry, excuse. Dat we daar vertellen wat God aan ons gedaan heeft. En soms, toen tijdens de opleiding had ik heel veel aardige docenten ook. En mijn Nederlands was op dat moment nog niet zo erg florissant. Ze zeiden tegen mij van, Cornelia, je mag alles vragen. Altijd. En je zult verbaasd staan dat er nog veel meer zijn in de klas die vraag ook hebben, maar niet durven te stellen. En het heeft me zoveel geholpen om vragen te stellen, om ook te worden wat ik geworden ben. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat wij de anderen met de anderen delen, maar ook altijd dat gevoel hebben van, we mogen vragen naar elkaar. We mogen ook altijd bij God komen met de vragen die we hebben. En hij zal altijd antwoord geven. Dus laat ons gaan naar de weg die God ons wijst. Ook weten wij hem misschien nog niet. Ook ziet het soms wat minder duidelijk uit. En zijn we nog helemaal in de nevel en in de mist. Dan nog mogen we weten dat we vertrouwensvol Gods hand mogen pakken. En in welke levensfase we ook zitten, dat Hij ons helpt om in zijn geborgenheid en onder zijn vleugels te wonen. Amen. Mag ik jullie vragen om op te staan? Om onze grote, almachtige God te vragen om in ieders leven leiding te geven. Onze liefdevolle Vader, onze almachtige God, onze God die diep in ons kijkt en die van ons houdt en ons lief heeft, die blij is met ons, ook zijn we nog zo zonders en gaat het iedere keer weer mis, die zoveel geduld heeft, maar ook vooral zoveel liefde heeft, dat geen enkele inspanning voor u te veel was om ons een toekomst te geven waardoor we eindelijk weer dicht bij u mogen zijn. Maar er zijn nog zoveel mensen in onze omgeving en sommigen hebben gezegd dat er zelfs generaties nu zijn die niet eens de Bijbel meer kennen, die niet eens meer weten wie God is. En de behoefte is zelfs nog zoveel groter geworden om dat te delen met elkaar. Wilt u ons dat in ons hart geven, dat verlangen, dat diepe verlangen om dat te mogen en willen delen? En wilt u diegenen die op weg gaan en op stap gaan om deze calling, deze roeping te volgen, wilt u ze bedouwen met uw geest? Wilt u iedereen bedouwen met zijn geest, met uw geest? Of we nou oud zijn, misschien zelfs de jaren moe, of dat we net beginnen en ons leven nog helemaal sproeit vol energie en vol bewustzijn dat wij gaan voor een God die alles mogelijk is. En dat wij ook gebruik mogen maken van die onbeperktheid om u te delen met de mensen om ons heen. Ik wil u vragen dat u met onze gezinnen bent thuis. Dat u ze liefdevol omgeeft, omzorgt. Waar wij als ouders misschien dat niet meer kunnen omdat zij hun eigen weg willen zoeken. En dat soms ook pijn doet. Maar wilt u ze niet loslaten? En wilt u ze een ontmoeting geven met u die zo sterk is en zo krachtig dat ze aan u vastgelijmd zitten, kun je zeggen, wat nooit kapot gaat. En dat we weten dat ze, als we ook onze weg niet weten, dat we weten dat u met ons meegaat. En als er ziekte is in ons huis of wat ook, dan wil ik u vragen dat ook daarvoor, dat u de hoop altijd achterlaat daar, voor een toekomst die beter is dan die geweest is. Heere, wilt u zo spoedig mogelijk weer komen? Wilt u ons verenigen met diegenen die van die we houden? En wilt u diegenen die nog niet van u kennen, wilt u ze bekendmaken? En laat ons toch alsjeblieft die schroom kwijtraken. Maar dat u ons helpt om heel dicht bij u te zijn. En door die kracht anderen te bereiken. Ik dank u daarvoor. Amen. Graag wil ik jullie op weg naar de buur, naar de buurt en naar de familie van ons, waar ons ook onze weg zal leiden, de zegen meegeven voor deze week. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer met zijn licht van zijn gelaat over ons doen schijnen en ons genadig zijn. Mogen de Heer ons zijn gelaat toewenden en ons vrede geven. Amen.